Gemeente namens de kerkraad wordt u het volgende bekendgemaakt. Tweede afkondiging van het aan u voorgestelde tweetal ter vervulling van de predikantsvacature. Dominee A.A. Egas van Urk en dominee J.M.J. Kiefiet van Rotterdam-Kralingen. De stemming zal plaatsvinden op de ledenvergadering van aanstaande donderdagavond 1 juni om 8 uur. Voor de kerkraad hebben in de afgelopen week de volgende doopleden belijdenis des geloofs afgelegd. Gerrit Marinus Butt, Renate Elisabeth van Dieren, Johanneke Wilhelmina Droger, Hubert Johannes de Hek, Adriana Maria van der Hel, Christina Hogendijk, Margje Hogendijk, Nicolaas Isaac Koessen, Gerarda Adriana Rotier, Sjoukje Jacqueline Struik, Johannes Pieter de Wit en Pieternelli de Wit Vijfhuizen. De openbare geloofsbelijdenis zal plaatsvinden in de kerkdienst op de tweede Pinksterdagmorgen door dominee P. den Butter. Een herinnering aan het bejaardenreisje van aanstaande woensdag 31 mei. Deelnemers worden om 1 uur bij de kerk verwacht. Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met een van de diakenen. En volgende week zondag, eerste Pinksterdag, zal u voorgaan dominee P. den Butter. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En op de eerste Pinksterdag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor zending. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar zingen uit Psalm 116, de versen 5 en 10. Gij hebt, o Heer, in dodelijk tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, en ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. We zingen Psalm 116, de versen 5 en 10.
Thank you.
Wij stellen ons onder de tucht en de vertroosting van Gods wet. En in antwoord daarop zingen wij Psalm 51, vers 6. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Psalm 51, vers 6, na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren in uw naaste huis, gij zult niet begeren in uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Schriften. En we lezen vanmorgen uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 22, de versen 24 tot en met 46. We lezen Lucas 22 vanaf vers 24. Daar luidt Gods woord. En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zeide tot hen, de koningen der volken heersen over hen, en die macht over hen hebben worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet alzo, maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader dat mij verordineerd heeft, opdat gij eten en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide, Simon, Simon, zie de Satan heeft jullie zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. En hij zeide tot hen, als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En zij zeiden niets. Hij zeide dan tot hen, maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem, desgelijks ook een malen, en die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u dat nog dit het welk geschreven is in mij moet volbracht worden, namelijk, en hij is met een misdadiger gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En zij zeiden, Heere, zie hier 2 zwaarden. En hij zeide tot hen, het is genoeg. En uitgaande vertrok hij gelijk hij gewoon was naar de Olijfberg, en hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen, bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af omtrent een steenworp en knielde neder en bad, zeggende, Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen, wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Tot zover de schriftlezing. Ik bedien u vanmorgen het woord des Heer uit het gedeelte dat we gelezen hebben, Lucas 22. En dan van de eerste woorden van vers 32. Vers 32a. Waar de Heere Jezus zegt, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Wij willen nu samen eerst Gods aangezicht zoeken in het gebed. Voorbeden doen we voor broeder Arendsman Senior van Stad aan het Haringvliet, die nog in het ziekenhuis in Dirksland ligt. Broeder C. van der Boom. We bidden voor de familie Verwij, de jongste zus van zuster Verwij is overleden. En dankzegging doen we met broeder en zuster Wolfert, die in de afgelopen week mochten gedenken 50 jaar getrouwd te zijn. Laten wij samen bidden. Heilige, drie-enige Heere, u hebt ons op deze mooie zondagmorgen hier samengebracht in uw huis. En dan past het ons allereerst dat wij uw grote naam danken voor alles wat u ons geeft. U geeft ons het leven, u geeft ons kracht en gezondheid. In ieder geval zoveel dat we in uw huis kunnen zijn of thuis of later mee kunnen luisteren. En wij mogen u bovenal danken dat u ons uw woord nog geeft. Dat u ook naar uw hemelvaart doorgaat met uw werk. Doordat u op aarde uw woord laat verkondigen. En doordat u zelf, Heere Jezus, in de hemel, bid voor uw kerk. En Heere, van uw trouw en uw zorg is dan ook deze morgen een bewijs, omdat de kerkdeuren open mochten gaan, omdat wij uw woord mochten lezen en omdat u ook vanmorgen in uw woord tot ons komt en ons roept tot u. Heere, dat is uw trouw en uw genade. Want wij moeten het u ook deze morgen belijden, dat wij dat niet verdiend hebben. Als we zien op wie wij geweest zijn, alleen al in de afgelopen week, en als we ons leven dan leggen naast uw wet die heilig is en goed, dan moeten we het u belijden dat wij uw geboden overtreden hebben. Niet één gebod, maar al uw geboden. En niet één keer, maar telkens weer opnieuw. Omdat wij, waar u van ons eist om uw lief te hebben met heel ons hart, met al onze krachten, omdat wij van nature geneigd zijn, omdat onze natuur zo is, dat wij u en onze naaste haten. Heer, en als u met ons zou doen nadat wij verdiend hadden naar onze zonden, dan zou u vanmorgen moeten komen met uw oordeel over ons leven. Dat is wat wij verdiend hebben. En wilt u ons dat ook diep doen beseffen, om zo juist ook het wonder te zien, dat u tot ons komt met uw woord, en dat u ook vanmorgen zondaren roept tot u. Daar kunnen wij geen recht op laten gelden. En zie ons dan ook niet aan in wie wij zijn, maar alleen in het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Omdat Hij zijn werk volbracht heeft op Golgotha, omdat u dat werk aanvaard hebt in zijn opstanding uit de doden, omdat u dat werk bekroond hebt in zijn hemelvaart, omdat Hij een plaats mocht ontvangen aan uw rechterhand. Heere, wat is uw genade groot dat u met dat werk nog steeds voortgaat. Dat u ook vanmorgen uw woord uit doet gaan om uw koninkrijk uit te breiden. En wilt u dan vanmorgen zelf in ons midden zijn met uw Heilige Geest? En wilt u zo uw woord gebruiken, wilt u zo onder ons werken, dat uw woord ook vrucht zal dragen, dat het niet alleen ons oor ingaat, maar dat het verder komt, dat het ons hart raakt en daar vrucht voortbrengt van geloof en bekering. En Heere, wij moeten het u belijden, dat is uw werk. Wij kunnen ons hart niet openen voor u, bij een ander niet, bij onszelf niet eens. Dat is het werk van uw Heilige Geest. Maar u hebt immers zelf beloofd dat u dat werk doen wilt en dat u dat werk doet door uw woord, door de verkondiging van uw woord. Wilt u dat dan ook vanmorgen doen? En wilt u zelf uw woord gebruiken om zondaren tot u te trekken, uit de dood van de zonde tot het leven dat in u is, onvergankelijk leven? Heer, als wij worstelen met geestelijke vragen, als wij u zoeken, wilt u dan ook verder leiden door uw woord en ons leren om het niet te verwachten van onszelf, maar van u alleen. En wilt u ons ook als u hebben leren kennen door uw genade, dat hoe langer hoe meer leren. Want ook dan kunnen we zo gemakkelijk gaan vertrouwen op dingen van onszelf, dingen die er in ons zijn. Maar wilt u het ons laten zien door uw woord, dat dat nooit stand kan houden, dat er alleen in u en in uw volbrachte werk vastheid is. Wilt u ons dan ook vanmorgen alles afnemen waarvan wij een grond maken buiten u? Ook al is dat pijnlijk voor ons, Ook al willen wij daar niet aan vanuit onszelf. Maar Heere, geef dat ons niets anders overblijft dan tot U te vluchten. We willen u vanmorgen bidden voor heel deze gemeente. Wilt u al het werk dat in de gemeente gebeuren mag ook zegenen. Wilt u de kerkenraad wijsheid geven om leiding te geven aan de gemeente. En we bidden u ook voor de stemming die zal plaatsvinden in de komende week. Wilt u daarin zelf leiden. Geef dat we daarmee ook biddend en op een geestelijke wijze bezig mogen zijn. En wilt u de vakante plaats die hier is ook weer spoedig vervullen? We willen u bidden voor allen die te maken hebben met moeilijke omstandigheden, ziekten en zorgen die er kunnen zijn. Misschien dingen die al heel lang duren en die bij andere mensen misschien niet eens altijd bekend zijn. Heere, doe er ons mee bij u komen. En wilt u kracht en genade geven om dat te dragen? We bidden u in het bijzonder voor broeder Arendsman die nog in het ziekenhuis ligt. Wilt u hem ook daar nabij zijn? Wilt u de artsen wijsheid geven en ook de onderzoeken die plaatsvinden? Wilt u geven dat die ook duidelijkheid mogen geven? En laat zijn vertrouwen ook in die omstandigheden, in dat afwachten van u alleen zijn, dat hij daarin mag leren wachten op u. We bidden u ook voor broeder van de Boom, wilt u hem ook nabij zijn in deze moeilijke weg? Heer, wat kunnen mensen dan nog voor troost bieden? Heer, wilt u hem zelf vertroosten vanuit uw woord? En wilt u deze weg ook gebruiken om hem bij u te brengen? Heere, dat uw roepstemmen ook vrucht mogen dragen. Dat het geestelijk winst mag opleveren voor hemzelf en voor allen om hem heen. Ook voor ons allen in de gemeente die dat horen. Doe ons bereid zijn om u te ontmoeten, want wij weten niet wanneer dat komen zal. We bidden u ook voor de familie Verwij die een zus moesten verliezen door de dood. Wilt u hen daarin ook nabij zijn en vertroosten vanuit uw woord, zoals u dat alleen kunt? En doe het hen in die omstandigheden ook alleen van u verwachten. We willen u ook danken met broeder en zuster Wolfert dat u hen zo lang bewaard hebt voor elkaar, voor de kinderen. Heere, dat spreekt niet vanzelf als wij om ons heen zien, als wij zien hoe mensen ook jong kunnen overlijden. Wilt u hen daarin nabij zijn? Wilt u geven dat die zegeningen, die goede tierenheden van u, ons ook tot bekering leiden? Voor het eerst en steeds weer opnieuw. We bidden u voor heel deze wereld die in nood is, waarin ook de gevolgen van de zonde zo duidelijk zichtbaar zijn. Als we ook deze week weer werden opgeschrikt door een aardbeving die plaatsvond, waarbij er zoveel honderden doden waren. Heer, u hebt ons daarvoor bewaard. En dat is niet omdat wij beter zijn dan die mensen. Wilt u ook daar zijn? Wilt u de hulpverlening zegenen? En geven dat het ook openingen mag geven voor uw woord? Heere, doe ons daardoor ook des te meer beseffen hoe grote zegen is van de rust en de vrijheid waarin u ons laat leven. En laten die zegeningen van u ons ook bij u brengen, dat we daar niet oppervlakkig of vanzelfsprekend aan voorbij leven, maar dat het ons bij u brengt. Zegen dat u ook de prediking van uw woord vanmorgen. Wilt u alles wegnemen wat ons zou kunnen hinderen bij het brengen van uw woord, bij het luisteren naar uw woord? Wilt u de duivel ook geen kans geven om ons van u af te trekken, op wat voor manier dan ook? Maar wilt u zelf in ons midden zijn? Wilt u zijn met allen die u roept om uw woord te brengen, vervullen met uw heilige geest, en geef dat er ook niets anders gebracht wordt dan wat is naar de zin en mening van uw heilige geest? Wilt u zo zelf in ons midden zijn en deze dienst doen uitlopen op de eer van uw grote naam? Wij vragen dat van u, niet om iets uit ons, maar alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Weet u, krijgt nu gelegenheid uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 17, de versen 3 en 4. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, en maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. We zingen op Psalm 17, de versen 3 en 4. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Psalm 91, vers 1 zingen we na de prediking. Gemeente, we hebben de afgelopen week Hemelvaartsdag gehad. Christus' werk op aarde is volbracht. En dat werk van de Heere Jezus wordt door God de Vader in zijn hemelvaart bevestigd en bekroond. Maar al is Christus dan niet meer op aarde, daarmee is zijn werk nog niet afgelopen. Zijn werk houdt niet op. Zijn werk op aarde gaat voort. Dat zegt hij zelf voor de hemelvaart tegen zijn discipelen. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn. Door de kracht van de Heilige Geest, doordat hij Christus' werk uitdeelt en toepast, gaat zijn werk voort. En zo worden zondaren getrokken tot hem. En daar gebruikt de Heer het getuigenis van de apostelen voor. En zo door zijn woord en door zijn geest vergadert Christus zijn kerk uit heel de wereld. Maar Christus zet na zijn hemelvaart zijn werk niet alleen in de hemel voort, niet alleen op aarde voort. Hij zet ook zelf zijn werk voort in de hemel. Daar bidt Christus als hoge priester voor de zijnen. En dat voortgaande werk van Christus is nodig. Want als dat nu van ons af zou hangen of iemand zalig zou worden, zou dat dan kunnen? Als Gods kinderen zelf moesten zorgen dat ze bewaard werden bij de zaligheid, zou het dan gebeuren? Gemeente, als de tekst van vanmorgen ons één ding duidelijk laat zien, is het dat dat nooit mogelijk is. Want de Heer Jezus heeft zojuist het heilige avondmaal ingesteld. De tekenen van brood en wijn wijzen op zijn lijden en sterven. En zo wil Christus zijn discipelen laten zien wat zijn werk is en hen zo verzekeren van zijn hartelijke liefde en trouw. En wat gebeurt er daarna? Het avondmaal is nog maar nauwelijks afgelopen, of de discipelen maken alweer ruzie. Wie van hen toch de meeste, de belangrijkste is? En daarna voorzegt de Heer Jezus aan Petrus zijn verloochening. En als daaruit nu iets duidelijk wordt, is het dat er van een mens, ook van een kind van de Heer, in zichzelf niets te verwachten is. Als die vastheid in u of in mij zou liggen, zou er nooit zekerheid zijn. Vanuit ons is niets te verwachten, alleen in Christus en in zijn werk is vastheid. En zo horen wij vanmorgen over Christus voorbeden, bewaring door Christus voorbeden. Dat is in de eerste plaats nodig om wie Satan is. Dat is in de tweede plaats nodig om wie Petrus is. En dat is in de derde plaats zeker om wie Christus is. Bewaring door Christus voorbeden, dat is nodig om wie Satan is. Dat is nodig om wie Petrus is. En dat is zeker om wie Christus is. De Satan heeft jullie dus zeer begeerd om te ziften als de tarwe, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Dat heeft hij zeer begeerd. En dat woord geeft nog meer aan dan een wens alleen, dat de duivel dat graag wil. Nee, het is nog sterker. De Satan heeft de discipelen opgeëist voor zichzelf. Hij heeft gevraagd om hun uitlevering aan hem. Zo af en toe leest u dat in de krant, dat iemand die een misdrijf heeft gepleegd, een bank overvallen bijvoorbeeld, gevlucht is naar een ander land en daar gevangen genomen wordt. En dan vraagt het land waar hij vandaan komt, waar het misdrijf gepleegd is, om zijn uitlevering, om hem in het eigen land te krijgen en daar te kunnen berechten. En dat is nu wat de Satan gedaan heeft. Hij heeft gevraagd om uitlevering van de discipelen aan hem. En hij heeft daar zelfs een zeker recht op, zou u kunnen zeggen. Zondaren horen immers thuis bij hem, de vorst der duisternis. Satan heeft de discipelen opgeëist. Zo had hij dat eerder ook al bij Job gedaan. En daar doen deze woorden van de Heere Jezus ook aan denken. Dus Satan was toen bij de Heere gekomen. En de Heer had de duivel gevraagd of hij bij al zijn rondtrekken over de aarde ook acht had geslagen op zijn knecht Job. Er was niemand zo oprecht, vroom, godvrezend en wijkende van het kwaad. En dan treedt de Satan in een geding met God. Natuurlijk, zegt de duivel, geen wonder dat Job u dient. Dat levert hem voordeel op. Hij is er een rijk man van geworden. Maar u moet hem eens arm maken. Dan blijft er van al zijn vroomheid, van al zijn godsdienst, niets over. En dan vraagt Satan aan de Heere om Job in zijn hand te geven. Om Job alles te ontnemen, tot later zelfs zijn gezondheid toe. Zo wilde Satan Job beproeven om te zien of zijn geloof in de Heere dan stand zal houden. En hier heeft de duivel dus hetzelfde gevraagd. Nu wil hij de discipelen in zijn macht krijgen om hen te ziften als de tarwe. En tarweziften gebeurde in het Oude Oosten op een grote zeef. Die zeef werd heen en weer geschud. Zo moest het kaf van het koren worden gescheiden en weggeblazen. Steentjes en ander vuil wat ertussen zat, dat moest door de zeef heen vallen om zo alleen de tarwe het graan over te houden. En dat wilde Satan nu doen met de discipelen. Hen op zijn zeef krijgen en ziften, heen en weer schudden. Maar het grote verschil met een landbouwer is dat het de Satan niet om het koren gaat, maar om het kaf. De duivel wil de discipelen ziften, heen en weer schudden, om te laten zien dat er helemaal geen koren is, om alleen maar kaf over te houden. En als er geen koren is, kan hij daarmee laten zien dat de oogst van het koninkrijk der hemelen mislukt is. De Satan heeft de discipelen opgeheist om hen te mogen ziften als de tarwe. Hij zit niet stil. Er is een geestelijke strijd gaande tussen de Heere en zijn grote tegenstander, de duivel. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, schrijft Paulus dan ook, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers ter wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Er is een geestelijke strijd gaande, want altijd weer is de duivel erop uit om Gods werk kapot te maken. En bij alle verandering die er in zijn tactiek kan zijn, blijft dat toch het grote doel dat hem steeds voor ogen staat. Daarmee is de Satan al begonnen in het paradijs. Toen heeft hij geprobeerd om Adam en Eva met list te vangen, om hen ongehoorzaam te laten worden aan hun schepper, aan wat God hen geboden had. Dat lukte. En zo is Gods goede schepping stuk gemaakt. Zo was de mens niet meer gericht op het doel waartoe God hem geschapen had, namelijk om hem de eer te geven. Maar dat doel wil de Heere weer herstellen. Hij heeft zijn zoon beloofd toen in het paradijs al, die de kop van de slang vermorzelen zou. En heel de geschiedenis door heeft de Satan geprobeerd om dat tegen te houden, om te voorkomen dat de Christus geboren zou worden uit Israël. Hij probeerde het volk te laten ondergaan in de woestijn. Hij probeerde het volk in de ballingschap mee te sleuren in een andere godsdienst, om zo de toorn van de Heere over hen af te roepen. Maar de Heere gaat door met zijn werk en Christus is gekomen. En dan probeert de duivel het bij de Heere Jezus zelf. Als Christus op het punt staat om zijn werk te beginnen, dan komt de duivel op hem af in de woestijn. En dan belooft hij Christus alle koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid, als hij maar één keer voor hem de Satan zal buigen. Satan probeert ook Christus, de tweede Adam, af te brengen van de gehoorzaamheid aan zijn vader. Want als hem dat lukt, zal zijn werk vergeef zijn. Dan zal de Heer Jezus niet kunnen sterven voor de zonde van zijn volk, omdat hij dan zelf zondaar is. Dan zal er niemand zalig worden en heeft de duivel overwonnen. Maar ook dat lukt niet. Want waar de eerste Adam ongehoorzaam was, is de tweede Adam, de Heer Jezus Christus, in alle dingen trouw aan zijn vader, volmaakt gehoorzaam. En daarom probeerde Satan het hier opnieuw. Want als het dan niet lukt om Christus ten val te brengen en zo zijn werk vruchteloos te maken, dan zal de duivel het proberen via zijn discipelen. Als hij Christus dan niet ten val kan brengen en zo Christus los kan maken van zijn kerk, dan probeert hij de discipelen te verleiden. Als hij Christus dan niet los kan maken van zijn kerk, dan wil hij de kerk losmaken van Christus. En dat leek te lukken ook. Want van de 12 discipelen had hij de eerste al in zijn greep gekregen. In vers 3 van Lucas 22 lezen we dat de Satan in Judas voer. Judas had hij al in zijn greep gekregen. En dat wil de duivel nu ook proberen bij de andere discipelen. Hij wil hun geloof in Christus doen ophouden. Hij wil allen die bij Christus horen aan hem ontroven. Opdat er niemand zou zijn die door zijn werk behouden wordt. De Satan heeft de discipelen zeer begeerd en opgeëist om hen ten val te brengen. Daar zet hij al zijn krachten voor in. De Satan gaat rond als een briesende leeuw, schrijft Petrus zelf later, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En als het mogelijk was, zou hij zelfs de uitverkorenen verleiden. De Satan zet al zijn kracht in. En hij weet precies hoe hij dat doen moet. Daar heeft hij een lange ervaring in. Hij richt zich op de zwakste plek. En als hij dan zo de discipelkring rondkijkt, dan is het wel duidelijk. Dan moet hij Petrus hebben. Petrus stond altijd vooraan. Haantje de voorste. Dat was de leider. Als hij Petrus ten val kan brengen, als de voorste man in de gelederen valt, dan zal hij daarmee Christus werk grote schade toebrengen. De Satan valt aan. Hij wil de discipelen ziften, allemaal. De Satan heeft ulieden zeer begeerd. Ulieden, dat is meervoud. Alle discipelen willen hebben, maar in het bijzonder Petrus. Hij wil zijn geloof doen ophouden, zijn ontrouw tonen en hem dan aanklagen. Zoals dat voor een rechtbank gebeurt. Er is natuurlijk een rechter, er is een verdachte die beschuldigd is. En dan is er een aanklager die uiteenzet wat de beschuldiging is, die het bewijs daarvoor op tafel moet brengen. Zo is de duivel de aanklager. Hij wijst de zonde aan en hij wil dan zeggen, zie je wel dat het niets voorstelt? Je hoort bij mij. Je bent mijn eigendom. Bewaring door Christus voorbeden is nodig om wie de Satan is. Want dat blijft hij proberen. Dat zal hij ook in de komende week proberen onder u. Want de prediking van Gods woord en de tijd die we, de dingen die we de afgelopen tijd mochten zien, Christus sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart, dat wijst ons op het volkomen offer van de Heere Jezus Christus. Dat offer is volbracht, dat is aanvaard. En zo wil de Heere Jezus zondaren geloof daarop richten, op hem, en daaruit doen leven. Maar de Satan zal proberen om u daarvan af te trekken, u te ziften. Als u werkelijk de Heere lief hebt, dan zal de duivel daarop afkomen. Om te proberen u bij de Heere vandaan te trekken. Om uw vertrouwen af te trekken van Christus alleen. Om een leven dicht bij de Heere, een leven tot Gods eer, te verstoren. En bij de een zal hij dat proberen door te zorgen dat u zo druk bent met uw werk, dat u helemaal niet toekomt aan het onderzoeken van Gods woord. Aan het zoeken van de Heere. Bij een ander zal hij zeggen, hoe je leeft, dat doet er niet zo toe. Natuurlijk soms, in een week van voorbereiding bijvoorbeeld, dan komt het erop aan. Dan moet je strijden tegen de zonde en leven tot Gods eer. Maar verder hoeft het niet zo nauwgezet. En bij een derde zal de duivel de gedachte proberen te voeden. Nu heb ik zoveel liefde tot de Heere. Nu zal ik strijden tegen de zonde en mijn leven veranderen. En als ik dat echt wil, dan kan ik dat ook wel. In mijn kracht. Hoe de Satan dat probeert, dat zal bij ieder weer verschillend zijn. Maar hij zoekt uw zwakke plek op. Uw boezemzonde. En daar valt hij aan. Ja, zegt u misschien, maar hoe weet ik nu of de duivel mij aanvalt? Waar moet ik dan op letten? Gemeente, de Heere wil zondaren tot zich trekken en bij hem brengen. En dat werkt hij door zijn woord en op het gebed. En dat is nu precies wat de duivel wil verhinderen. Dat zondaren bij de Heere komen en zijn werk nodig krijgen. En daarom valt hij daarop aan. Hij wil u bij de Heere vandaan houden, bij Christus en zijn werk vandaan. En daarom wil hij ook voorkomen dat u bezig bent met Gods woord. Dat u echt de Heere zoekt in het gebed. Alles wat u bij Christus, bij Gods woord, bij het gebed vandaan houdt, is iets wat de duivel gebruiken zal om Gods werk te verhinderen. En dat zal hij wel in het bijzonder proberen. Bij u die de Heere nodig hebt gekregen voor de vergeving van uw zonden. Want dan wordt het gevaarlijk voor de duivel. Als uw godsdienst alleen maar iets is van de buitenkant. Als u er genoeg aan hebt om naar de kerk te gaan en verder niets. Als u de Heere persoonlijk niet echt nodig hebt. Dan hoeft de duivel niet bang te zijn. Maar als u echt de Heere gaat zoeken in zijn woord, dan zal de vorst der duisternis aanvallen. In de binnenkamer, daar begint het altijd. Maar ook in uw leven aan de buitenkant. Want hoe kan de Satan nu meer een triomf halen dan als hij mensen die beleden hebben de Heere nodig te hebben voor zichzelf te laten leven. Of in de zonde te laten vallen. De Satan zal niet ophouden om dat te proberen. Maar dat zal hij ook doen bij u die de Heere niet kent. Ook dan zit hij niet stil. Want als u de Heere niet kent, dan laat de Heer u ook vandaag nog zijn woord verkondigen. Dat hij dat veranderen kan. Dat hij zich wil laten leren kennen. Maar daar zal de duivel u ook vanaf proberen te houden. Christus' voorbeden is nodig om wie de Satan is. Het is ook nodig in de tweede plaats om wie Petrus is. Want Satan heeft alle discipelen opgeheist om hem te ziften op zijn zeef. Maar in het bijzonder Petrus. En de Heer Jezus spreekt hem dan ook aan, Simon. Simon. Simon, zegt Christus. Niet Petrus, zijn erenaam die Christus zelf hem gegeven had. Petrus, rots. Hier zegt Christus, Simon. En daarmee wijst hij Petrus op zijn afkomst, op wie hij van nature, van geboorte is. Simon. Hij zal in het bijzonder verzocht worden door de Satan. En dan zal blijken dat hij dat inderdaad van zichzelf niet is. Een rots. Iemand op wie je bouwen kunt. De Heer Jezus herinnert Petrus aan wie hij van nature is. Want Simon zal in het bijzonder op de zeef van Satan komen. Hij was de leider, de eerste steeds. Petrus was de eerste van de discipelen die Christus beleed als de Messias. Gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. Hij is ook de eerste die Satan aanvalt in zijn verzoeking. Als hij Petrus kan laten vallen. Christus' voorbede voor Petrus bijzonder is nodig omdat de Satan hem allereerst aanvalt. Maar ook om wie Petrus in zichzelf is. Dat blijkt in zijn reactie op Christus' woorden. Vers 33, daar zegt Petrus, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Ik ben bereid, dat wil zeggen, dat wil ik. Als het moet, wil ik met u de gevangenis ingaan of zelfs de dood. Maar Petrus zegt daarmee ook, ik wil het, maar ik kan het ook. Ik ben er bereid voor toe. Ik ben er klaar voor. Ik kan dat aan. En dat laat ons iets zien van Petrus' liefde tot Christus. Petrus zal het op dat moment echt gemeend hebben dat hij bereid was om alles met en voor Christus te lijden tot in de gevangenis en in de dood toe. Het toont zijn liefde. Maar deze woorden van Petrus laten ook zien zijn gebrek aan zelfkennis. Petrus kende zijn eigen hart nog zo weinig. Want als straks de verzoeking komt, als hij in de zaal van de hoge priester herkend wordt, dan wordt hij bang. En dan dreigt nog niet eens de dood, hooguit de gevangenis. Maar dan vlucht Petrus en verloochent hij zijn meester. Hij was niet bereid om met Christus te lijden. Dat kon hij niet. Dat wilde hij niet. En daarmee toont Petrus niet alleen een gebrek aan kennis van zichzelf, maar ook een gebrek aan inzicht in het werk van Christus. Juist in het borgwerk van Christus. Want Petrus wilde met Christus lijden. Hij dacht dat hij dat wel kon, maar in de verzoeking blijkt zijn zwakheid. Hij verloochent zijn meester uit angst. Maar Petrus dacht ook dat dat wel kon. Samen met Christus lijden. Maar dat kan niet. De weg tot verlossing van zijn kerk uit de macht van de duivel moest Christus alleen gaan. Ik heb de pers alleen getreden. Daar kon Petrus niet bij helpen. Christus moest niet met Petrus lijden, maar voor hem. Niet samen met zijn discipelen, maar voor hen, in hun plaats. Verlaten door zijn discipelen, verlaten door de Vader, moest Christus geheel alleen de last van de toorn van God over de zonde dragen. Petrus overschatte zichzelf. En hij had nog te weinig inzicht in de inhoud en de betekenis van het lijden van Christus. En daarom waarschuwt de Heere Jezus hem in het bijzonder. Want juist zelfoverschatting, ik kan het wel aan, ik ben bereid, is zo'n groot gevaar. Dat zal de duivel altijd proberen, dat u zichzelf overschat en hem onderschat. Maar wie zijn vijand onderschat, heeft al bij voorbaat verloren. Christus waarschuwt Petrus. Petrus heeft meer onderwijs nodig over wie hij zelf is, hoe zwak in eigen kracht, hoe volkomen afhankelijk van Christus werk. En daarom valt hij als de verzoeking komt. De Heer heeft dat toegelaten. Niet Omdat hij wil dat Petrus zijn heiland verloochent. Maar hij heeft het wel toegelaten om Petrus te leren wie hij in zichzelf is. Waar het toe komt als Petrus zelf de weg uitstippelt die hij zal gaan in plaats van Christus te volgen. U kunt het vergelijken met een klein kind dat denkt dat het zelf al wel lopen kan. En als een vader of moeder het dan vasthoudt, wil het zich lostrekken. Ik kan het zelf wel. En dan komt er een keer een moment dat een vader of moeder zegt, goed, dan zal ik je wel even loslaten. Dan probeer je het zelf maar. Maar dat kan zo'n kind toch helemaal niet. En het valt natuurlijk. Zo'n vader of moeder laat dat kind niet los om het maar te laten vallen. Maar wel om het te laten zien dat het dat nog niet zelf kan. Zo moet ook Petrus leren waar het toe leidt als hij denkt dat hij in eigen kracht staande kan blijven. Petrus moet leren dat de zaligheid alleen door Christus werk is. Dat geldt het komen tot de zaligheid, maar dat geldt ook het blijven bij de zaligheid, de volharding, de bewaring. Dat is er door Christus alleen. Ook een kind van God kan nooit stand houden in eigen kracht. De Heere laat het wel toe dat de discipelen door Satan gezift worden. En als hij hen niet vasthield, als Christus niet voor hen bad, dan zou er inderdaad niets van terechtkomen. Dan zou het geloof ophouden en zou de Satan het winnen. Simon Petrus moest ondervinden dat zijn geloof geen stand hield in de verzoeking. Dat dacht hij eerst, dat zijn geloof, dat zijn liefde tot de Heere Jezus zo groot was, dat hij dat aankon. Ik ben bereid, ik wil dat, ik kan dat. Maar nu moet hij afgebracht worden van het geloof, het vertrouwen op zichzelf. Om te leren rusten enkel en alleen in Christus werk, in zijn voorbeden. Simon kan niet behouden worden om wie hij is, of om zijn belijdenis van Christus, maar alleen als een zondaar, alleen om wie Christus is. En dat is een les die al Gods kinderen moeten leren. Dat blijft een levenslange worsteling om niet te rusten op uzelf, ook niet op uw geloof, op uw bekering, op uw bevindingen, op uw avondmaalsgang. U moet ervan afgebracht worden om daarop te vertrouwen en te denken dat het daarom wel goed is. Zeker, het is rijk als de Heere dat geeft en acht dat niet klein. Maar het gaat verkeerd als u daarop rusten gaat. Want alles wat in ons is, houdt geen stand als de verzoeking komt. En dat blijft een moeilijke les voor mensen die wel zo graag op zichzelf vertrouwen, die ook geestelijk graag iets willen opbouwen. Als u oprecht de Heere wil dienen, dan zult u zichzelf steeds weer zo tegenvallen daarin. Dat moest Petrus ook leren. En dat betekent niet dat het er dan niet meer toe doet hoe u leeft. De verloochening van Petrus was zonde en hij heeft dat bitter moeten bewenen. Maar vastheid is er nooit in ons. Zelfs Petrus viel. Terwijl hij zo dicht bij de Heere Jezus stond. Terwijl hij zo duidelijk gewaarschuwd was. Zijn wij vaak niet veel minder op onze hoede. Terwijl hij zo vast besloten was om met Christus te lijden, geven wij vaak niet veel gemakkelijker toe. Dat Petrus bewaard wordt, dat zondaren zalig worden en bewaard worden bij de zaligheid, dat is nooit uit hen, maar alleen om het werk, om de voorbeden van de Heere Jezus Christus. En die bewaring in zijn voorbeden is zeker om wie Christus is. Dat zien we in de derde plaats. Want daar verzekert Christus zijn discipelen van dat de vastheid in zijn werk alleen is. Maar dat die vastheid er in zijn werk ook is. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Die bekering komt dus om Christus voorbeden, zal het geloof niet ophouden. Tegenover die eis van de Satan plaatst Christus zijn voorbeden, zijn vraag. Waar de duivel aanklaagt, pleit Christus als advocaat, als voorbidder. En de vraag van Christus is sterker dan de eis van Satan. Ik heb voor u gebeden. Ik heb gebeden. Petrus deed dat zelf niet, want hij dacht dat hij in eigen kracht wel staande kon blijven. Maar Christus bidt, Christus heeft al gebeden. En daarin is vastheid. En wat bidt Christus dan? Vraagt hij dan of Petrus niet verzocht hoeft te worden? Bidt hij dan of de eis van Satan om de discipelen te mogen ziften zal worden afgewezen? Nee. Er staat een gebed van de Heer Jezus opgetekend in de Bijbel. En laten we daar een paar versen uit lezen. Johannes 17, het hoge priesterlijke gebed. Wat de Heer Jezus bidt vlak voor zijn gevangenneming en sterven. Johannes 17 vanaf vers 11. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat ze één zijn gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Vers 14, ik heb hen uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat omdat ze van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Christus bidt dus niet om bewaring voor de verzoeking, maar wel om bewaring in de verzoeking. Hij bidt niet dat er geen zifting zal komen, maar wel dat het geloof niet zal ophouden. Die voorbeden van Christus is nodig, want de Satan valt aan en hij is veel sterker dan wie van Gods kinderen ook. Die voorbeden is nodig, omdat ook wie de Heere lief heeft in eigen kracht zwak is. Als Christus niet gebeden had, dan zou Petrus geloof zijn opgehouden. Dan zou Petrus zich net als Judas verhard hebben in zijn verloochening van Christus. Maar de Heer Jezus zegt het van tevoren al. Ik heb voor u gebeden. En daarom zal het geloof niet ophouden. Er zal wel verzoeking komen. In het uur van Petrus' verloochening wordt hij geschud door de Satan. Maar de drie enige God staat zelf in voor zijn werk. De duivel moet aan de Heere toestemming vragen en hij kan nooit verder gaan dan wat de Heere toelaat. Dat wordt ergens heel mooi beschreven in het bekende boek van John Bunyan, De Christenreis. U kent het wellicht. Christen, de hoofdpersoon van dat boek, moet over de smalle weg lopen naar de hemel toe. En op een bepaalde plaats langs die weg liggen er leeuwen. Aan beide kanten van de weg één. En ze hebben honger. Ze willen ieder die er langskomt grijpen. En Christus schrikt daarvan. Hij wil eigenlijk al omkeren en maar teruggaan. Maar dan ziet hij dat die leeuwen aan de ketting zitten. En die ketting is zo lang dat allebei die leeuwen net niet bij het midden van de weg kunnen komen. Als hij nu precies over het midden van de weg loopt, kunnen ze hem niet grijpen. Die leeuwen brullen wel, ze rukken aan de ketting, Maar als je op het midden blijft, is hij veilig. Zo kan ook de duivel niet verder gaan dan wat de Heere hem toelaat. Hij zit, om zo te zeggen, aan de ketting. De Heere laat zijn kinderen niet verzocht worden boven vermogen. Maar hij geeft met de verzoeking ook de uitkomst. Die bewaring door de Heere is vast, omdat Christus bidt. En dat is heel persoonlijk. Dat ziet u als we onze tekst goed lezen. De Satan heeft u lieden, dat is meervoud. De Satan heeft u lieden zeer begeerd. Maar ik heb voor u, en dat is enkelvoud. U lieden is meervoud, u is enkelvoud. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof, ook enkelvoud, niet ophouden. Dat zegt de Heer dus heel persoonlijk tegen Petrus. Petrus wordt het meest aangevallen, maar juist voor hem bidt Christus. En die voorbeden van de Heere Jezus voor zijn kinderen gaat door. Dat deed hij tijdens zijn leven op aarde, zoals we dat gelezen hebben uit Johannes 17. Die voorbeden gaat door, nu Christus in de hemel is. Daarin is er eenheid in zijn werk. Christus bidt voor zijn kerk, voor zijn kinderen, voor degenen die hem van de Vader gegeven zijn. Zoals de hoge priester dat in het Oude Testament al deed. De hoge priester droeg op zijn borst een plaat met daarop 12 edelstenen. En op elk van die edelstenen stond de naam gegraveerd van een van de stammen van Israël. Zo werd de hoge priester bij zijn werk voortdurend herinnerd aan het volk voor wie hij verzoening deed. Zo werd hij aangespoord om voor al die 12 stammen te bidden. En zo doet Christus dat nu nog veel meer. Hij draagt de namen van zijn kinderen allen persoonlijk niet maar op zijn hart, maar in zijn hart. Hij bidt voor de zijnen. En dat werk gaat door nu hij in de hemel is. Christus is met eerbied gesproken niet werkeloos in de hemel. Hij werkt nog steeds voor het behoud van zijn kerk. Hij bidt voor hen. Hij leeft altijd om voor zijn volk te bidden. Christus bidt om bewaring van allen die hem liefhebben, dat het geloof niet zal ophouden als de Satan aanvalt. Hij pleit bij de Vader op grond van zijn eigen werk. En pleiten, dat is het werk van een advocaat. Om dan nog even in het beeld te blijven van het, de duivel die klaagt aan. Hij klaagt zondaren aan bij God, zoals dat bij een rechtbank gebeurt. Hij zet uiteen wat de verdachte verkeerd heeft gedaan. De overtredingen worden opgesomd, het bewijs wordt gepresenteerd. Er ligt een aanklacht. En als de duivel u aanklaagt, is dat terecht. Daar krijgt u niets tussen. Maar waar de duivel u aanklaagt, treedt Christus op als advocaat voor zijn volk. Zo schrijft de apostel Johannes het in een van zijn brieven. Wij hebben een voorspraak of een advocaat bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Christus bidt, hij treedt op als advocaat. En een betere advocaat is hij niet. Alle aanklachten waar hij tegen pleit, wint hij. Niet op bedrog of door de schuld te ontkennen. Hij erkent de schuld. En dat leert hij ook zijn kinderen. Maar hij pleit op zijn eigen werk. Deze advocaat is voor iedereen toegankelijk. Hij is gratis. Hij weigert niemand die tot hem komt. Er is niemand die u beter hebben kunt om uw zaak te bepleiten, om in alle aanvallen van de Satan voor u te bidden, dan deze, Jezus Christus. En daarin ligt zo'n rijkdom en zo'n troostgemeente dat Christus bidt. Dat wordt zo prachtig uitgesproken. In artikel 26 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. We zouden eigenlijk heel dat artikel moeten lezen. Dat moet u thuis maar doen. Maar dat hele artikel zingt van de rijkdom van de voorbidding van Christus. Een andere voorspraak bij God is er niet. Wie zouden wij kunnen vinden die ons meer lief heeft dan Hij? Wie heeft er meer macht en aanzien dan Hij? Zoek toch nergens anders hulp, want die is er niet. En toen de Heere zijn Zoon gaf om te pleiten voor zondaren, wist Hij ook wel dat wij zondaars zijn. En dan zo'n prachtige zin. En wie zal er eerder verhoord worden dan de eigen, welbeminde Zoon van God? Als Christus bidt voor de zijnen, dan hoort de Heere ook. Hij wil niet liever. De Heere houdt zijn kinderen vast. We zeiden dat zojuist, een vader kan zijn kind wel eens een stukje los laten lopen, als hij weet dat het dat zelf nog niet kan. Maar als een vader ook maar enigszins kan, dan zal hij het toch nooit toelaten dat zijn kind een drukke weg oprent. Zo laat de Heere zijn kinderen wel verzocht worden. Petrus wordt gezift op de zeef van Satan, maar de Heere houdt hem vast. Wat hij in zijn leven begonnen is, laat hij nooit los. Christus moest niet met Petrus lijden, maar voor hem. De herder werd niet geslagen met zijn schapen, maar voor zijn schapen. Maar al wordt dan de herder geslagen en de schapen verstrooid, dan zal de herder toch zijn woord waarmaken dat niemand de schapen uit zijn hand rukt. Die vastheid is er in Christus werk alleen, in zijn lijden, in zijn voorbeden. Maar die bewaring is om Christus werk ook zeker. Christus is niet alleen zelf staande gebleven in de verzoeking, maar hij houdt ook de zijnen vast. Ook Petrus, die zijn meester verloochent, tot 3 keer toe. En als dan de haan kraait, dan draait Christus zich om en hij kijkt Petrus aan, verwijtend, bedroefd, maar ook liefdevol. En dat werkt het berouw in Petrus' leven. Christus heeft voor hem gebeden. En daarom verlaat de Heere hem niet. Ja, zegt iemand wellicht, maar hoe kan ik dan stand houden? Als ik nu zie op wat ik beloofd heb toen ik belijdenis deed. En als ik misschien aan het heilige avondmaal mocht gaan. En als ik dan zie op de macht en de woede van Satan en op de zwakheid in mijzelf, hoe kan ik dan ooit staande blijven? Hoe kan ik die belofte dan houden? Dat kunt u niet. Dat kan geen mens op aarde in eigen kracht. Het kan alleen door Christus werk. Vastheid is er alleen in de voorbeden van Christus. Dat is vertroostend voor allen die hem lief hebben, want in hem is het volkomen vast en zeker. Het is ook ontdekkend. Want niet alleen het leren kennen van de Heere is zijn werk, maar ook het blijven in de gemeenschap met hem is te danken aan hem alleen. De volharding, de bewaring bij Gods genade is een zaak van grote ootmoed. Dat zien we hier bij Petrus. Want wat moet hij leren? Niet, het gaat steeds beter met mij. Ik kom zo vooruit. Ik kom steeds verder en steeds hoger in de heiliging. Nee, opvast in de genade is juist dat u steeds minder gaat verwachten van uzelf. Dat u steeds meer ontdekt wordt aan de zonde die in u woont en die u in eigen kracht nooit aan kunt. En dat u steeds meer gaat rusten op Christus werk alleen. De zaligheid is van begin tot eind alleen genade, alleen om Christus werk. En als Petrus dat geleerd heeft, niet meer vertrouwen op zichzelf, ook niet vertrouwen op zijn geloof, of zijn liefde tot Christus, maar op Christus alleen. Dan kan Christus hem gebruiken in zijn dienst. Bewaring is er alleen door Christus voorbeden. En daarom is ook voor ons het gebed zo nodig. Pleiten op het volkomen offer van de Heere Jezus Christus. Want alleen door een biddend leven, heel dicht bij de Heere, kunt u staande blijven als de verzoeking komt. Dat is de weg die Christus zelf gegaan is in Gethsemane, toen de strijd zwaarder werd. Bad hij te ernstiger. Daar spoort hij ook de zijnen toe aan. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Christus bidt voor Petrus, voor zijn discipelen, voor degenen die hem van de Vader gegeven zijn. Degenen die hem liefhebben. En als u nu de Heere niet kent, als u Christus niet liefhebt, wat dan? Dan is er bij de Heere nog plaats om hem te leren kennen. Want Christus bidt, zegt hij zelf in het hogepriesterlijk gebed, ook voor degenen die door zijn woord in hem geloven zullen. Die op de prediking van zijn woord nog tot bekering zullen komen. En dat kan nog. Daarom laat de Heere ook vanmorgen zijn woord nog brengen. Ga dan tot de Heere Jezus met het gebed of zijn verlossing en zijn voorbeden ook uw deel mag worden. En dat wil hij geven aan ieder die tot hem vlucht. En als u nu moedeloos dreigt te worden om de zonde en zwakheid die u in uzelf ziet, zie dan op hem, op zijn volkomen offer, op de vastheid in zijn voorbeden. Want als hij trekt, als hij verlost van de zonde, dan gebeurt het ook. En dan zal die verlossing eens volkomen zijn. Niet door mij, ondanks mij, zult u het zelfs moeten belijden. Door hem alleen, maar door hem ook een volkomen verlossing. Amen. Genadige Heere, Ook aan het einde van deze dienst komen wij tot u. En wij willen u danken dat we uw woord mochten horen. Wilt u dat woord ook zegenen en het door uw Heilige Geest vrucht doen dragen? Heere, wilt u ons meer zicht geven op wie wij zelf zijn? Hoe zwak in onszelf, ook als u hebben leren kennen, ieder ogenblik tot vallen gereed. Wilt u ons afbrengen dan van alle vertrouwen op onszelf of op dingen van onszelf? Geef ons dat als wij u nog nooit nodig hebben gekregen en als we het nog met onszelf en met alle dingen die wij zelf hebben, misschien ook heel godsdienstige dingen, kunnen uithouden buiten u. Maar geef ons dat ook als u hebben leren kennen steeds meer. Om dat steeds meer te leren, hij moet wassen. Ik minder worden. En leer ons dan ook steeds meer te zien op u. En het te verwachten van u alleen. Heere Jezus, wilt u bidden voor heel uw kerk? Wilt u dat doen voor een ieder van ons persoonlijk? En als we u niet kennen, trek ons dan tot u door uw Heilige Geest. Vergeef ons al onze zonden, die er zelfs in onze heiligste verrichtingen zijn. Wilt u ook onze gebeden heiligen? En ons gebed horen alleen uit genade, alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nog uit de berijming van het gebed des Heren, de versen 8 en 9. Verlos ons uit des boze macht, bescherm en sterk ons door uw kracht, want uw is het koninkrijk, o Heren. Het gebed des Heren, de versen 8 en 9. Ga dan heen, ontvang met een biddend harte zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.